Als je een Bijbel bij je hebt, dan mag je Exodus 2 opzoeken. We zijn al heel ver gekomen. Hè? We hebben al een twee aantal tijd iets van 23 of 24 versen gelezen. Begrijpt u nu dat je als Jood hele leven met de Torah bezig bent? Ja? Snapt u het nu? Nog niet. Er zit zoveel in. Ja? En je kunt er echt, en dat slaat nog heel veel over. Ja? Want ik denk, oh, we hebben maar weinig tijd. En er is zoveel wat ik zou willen vertellen. Maar we hebben in ieder geval gezien, om het nog even te herhalen, of misschien voor mensen die er vorige keer niet bij waren, maar we hebben ontdekt dat het geboorteverhaal van Mozes en het boek der namen, zoals het in het Hebreeuws begint, en het boek der verlossing, dat op een hele aparte manier begint. Het begint met allerlei namen te vertellen. We komen in dat hele verhaal ook een aantal vrouwen komen we tegen. Dat zien we ook in hoofdstuk 2 zien we dat weer. En een aantal van die vrouwen komen uit Israël. En een aantal van die vrouwen komen niet uit Israël. Komen uit de volkeren, om het zo maar te zeggen. En dan wil ik dan ook nog eens benadrukken dat in het plan van God zowel Israël als de mensen die niet van Israël zijn een rol spelen. Als we de huidige wetgeving zoals die in Israël is wat betreft de Joodsverklaring, het Joods zijn. Je mag, ik weet niet of iedereen bekend is, maar je mag in Israël wonen of komen wonen als je één Joodse grootouder hebt. Ja? Dus iedereen heeft als het goed is vier grootouders, ongeacht of ze leven of niet, maar je hebt vier grootouders gehad. Ja? En als één daarvan Joods is, mag je in Israël komen wonen. Maar dat houdt niet in dat je automatisch Joods bent. Je bent Jood, zegt men, als je moeder Jood is. Nou, als je dat consequent zou doorvoeren, dan was koning David niet een Jood. Want koning David stamt af van Rut, van de Moabitische. Ja? En dan zie je dat in die lijn van de belofte, in die koningslijn, ook andere mensen zijn opgenomen. En je ziet ook als Matthäus het geboorteverhaal van de Heer Jezus vertelt, dat hij ook een aantal vrouwen in het geslachtsregister laat zien. Vrouwen bij namen noemt, die niet allemaal rechtstreeks opgenomen zijn, zoals Bathsheba, zij is er ook bijgekomen, maar zij had helemaal niet genoemd hoeven te worden, want in een geslachtsregister geeft je normaal alleen de namen van mannen. Ja? En Matthäus, die noemt toch een aantal vrouwen daarin. En net als hier in Exodus zien we dat een aantal daarvan zijn Joods, of behoren tot Israël, en een aantal daarvan zijn van de volkeren. En waarom benadruk ik dat? Omdat ik soms bij mensen, als ze niet van Joodse afkomst zijn, een soort minderwaardigheidscomplex hebben. Zo van, we zijn zeker een tweede rangs burger of zo. Nee, dat is juist helemaal niet waar. De Bijbel laat zien dat we door de genade van God allemaal deelhebber aan de belofte zijn geworden. Alleen God heeft een verschillend plan met Jood en met niet-Jood. Ja? Ja. Ja. Om daar aan de ene kant te benadrukken het feit de zonde die David gedaan heeft. Want die vrouw van Uria, die heeft David, zeg maar, laten vermoorden. Want daar komt het eigenlijk wel op neer door hem voor in de strijd te zetten. Want hij zag dat deze vrouw op het dak zich aan het baden was. Dat is in Israël helemaal niet zo vreemd. Je hebt platte daken in het Midden-Oosten, op de dag van vandaag nog steeds over het algemeen. En je kan in Jeruzalem overal over de daken heen lopen. Ik weet niet of je dat wel eens gedaan hebt, dat is heel leuk. En alleen die badende vrouwen, die heb ik niet gezien. Daar zat hij zo op te wachten. Ja. Maar ik kan me dan voorstellen dat je daar lekker in het zonnetje, daar is het water lekker warm en daar een bad aan het nemen bent. En David die zag die vrouw en David die hield wel van vrouwelijk schoon waarschijnlijk. En die dacht, die wil ik hebben. En dan zie je dat zonde die begint met de ogen en dan komt de begeerte, komt daar. En als je iets met de zonde gaat doen, Jacobus die beschrijft dat zo mooi in stapjes. Ja, als je die zonde niet meteen afsnijdt, dan wordt die bevrucht. En als de zonde bevrucht wordt, zegt Jacobus, dan baart zij de dood. En dan zie je dat dat gebeurt, heel letterlijk. Dat brengt de dood. Iemand zei het van, Je kan niet altijd voorkomen dat er een keer een vogel op je hoofd landt. Maar je kunt wel voorkomen dat hij daar een nest bouwt. Ja? En dat is nou net het verschil. En dat is een belangrijk principe ook voor ons eigen leven. Verleidingen zijn er altijd. Ja? Maar het probleem is, wat doe je ermee? Van de week nog dat iemand sprak en die zegt, nou, ik heb op tv een programma gezien en dat was toch smerig. En dan denk ik, heb je dan geen knop op je televisie? Of je was je afstandsbediening stuk, hoef je dan toch niet naar te kijken, dat doe je toch uit. En dat is het nou juist. Ja, dat is het nou juist. En het is heel, heel belangrijk om dat te doen. En wat God laat zien, en daarom dat veel moslims moeite hebben met de Bijbel, is dat gewone mensen tussen aanhalingstekens, sterker nog, sommige mensen gebruikt worden in het plan van God. Dat niemand het verdiend heeft. Dat het allemaal genade is. In datzelfde verhaal van David. David is wel tot berouw gekomen. Daar kwam hij ook niet zomaar. Ja, er moet eerst de profeet Nathan komen. Die moet een heel zielig verhaaltje vertellen over iemand met een dier. Wat zijn enige dier wordt afgenomen. En David die wordt woest. En dan zegt Nathan opeens, ja, maar die man dat ben je zelf. En dan knapt er wat bij hem. David was iemand die aan de ene kant kon zondigen en kon ontbranden op allerlei manieren. Maar hij was ook iemand die bekering kende. En die berouw kende. Ja? En dat laatste, dat is heel belangrijk. Het maakt niet uit hoe je tot berouw komt. Maar als die berouw er maar is in je leven. En daarom dat David een man naar Gods hart genoemd wordt. Maar in de optiek van de moslims zeggen ze, hoe kan God nou zulke onvolmaakte mensen gebruiken? Nou, dan heb je het eigenlijk niet begrepen, want God gebruikt juist onvolmaakte mensen. Ik zeg altijd, dat is een van de redenen waarom hij Israël heeft uitgekozen. En als hij Israël niet had uitgekozen, maar de echte Nederlanders, de Hollanders of de Friese of zo uitgekozen, ja, want ze zouden echt een hele goede tweede plaats zijn geweest. Ja, we hebben heel veel gemeenten, misschien al eerder gezegd hier met Israël en met de Joden. God heeft iets uitgekozen wat mensen niet uitgekozen zouden hebben. Als je kijkt naar de Tempelberg in Jeruzalem, je hebt allemaal hoge bergen, in ieder geval voor Nederlandse begrippen. De bergen zijn toch tegen de 1000 meter hoog rondom Jeruzalem. En dan zit er in het midden een heel klein hobbeltje. En dat is de berg Sion. En dan zegt de Heer God, die heb ik uitgekozen. En toen de kruisvaarders kwamen in de middeleeuwen, en toen zagen ze die berg, dachten ze, nou dat is helemaal niks. En ze zijn een andere berg die aan het zuiden zit. Die zijn ze, en die uitkomt op het Gehinnomdal. Die zijn ze de berg Sion gaan noemen. En dan zie je meteen weer de geschiedvervalsing. Als je nu Bijbelse atlas en kaarten bekijkt, dan zie je overal de berg Sion staan. Maar niet meer de tempelberg wordt aangewezen. De berg Sion is de tempelberg. Dat is de plek die God heeft uitgekozen. Maar mensen hebben het niet begrepen, want die dachten, als God iets uitkiest, dan is het natuurlijk een hele machtige berg. Dat is dezelfde reden waarom de berg Sinaï is uitgekozen. Ik weet niet, is iemand van u wat op de Sinaï geweest? Ja? Ik moet u nou heel erg teleurstellen vandaag. Want we weten voor 100% zeker dat dat niet de Sinaï is. Ja? Daar zijn alle geleerden het over eens. Ja? Als dat werkelijk de berg Sinaï zou zijn, dan zouden daar sporen moeten zijn van een volk wat daar gelegerd heeft. Want de Bijbel zegt dat het volk gelegerd heeft, gewoond heeft rondom die berg. Maar waarom is die berg uitgekozen? Om twee redenen. De ene reden is dat het een machtig hoge berg is. Dus denken we, nou die zal God wel uitgekozen hebben. Een van de hoogste bergen daar in de Jebel Musa heet in het Arabisch. En toch een van de hoogste bergen daar in de omgeving. Een hele indrukwekkende berg, waar of niet? Is er geweest. Maar het tweede is dat in de tijd van Constantijn waren daar, in de vierde eeuw, waren daar problemen. Er was daar een klooster in de woestijn. En Helena, de moeder van Constantijn, die was nogal bezig met de christelijke godsdiensten. Ze vermengde ook af en toe wat dingen hoor, van andere godsdiensten. Maar in ieder geval was ze ermee bezig. En ze dacht, we moeten toch iets doen, dat die mensen daar rust krijgen. En toen heeft zij gezegd van deze berg waar dat klooster ligt, dat is de berg Sinaï. En dat is de historische basis, ik zeg het nu heel kort allemaal, van de berg Sinaï. En in alle atlassen zie je dan bij de Jebel Musa ook Sinaï hier staan. Nou, ik kan je vertellen, ik ben in
op een andere plek in de woestijn geweest. En daar is door een Italiaanse, Joodse professor jaren geleden een berg ontdekt in een gebied wat nooit eerder onderzocht was. Dat is een berg die niet heel veel voorstelt. Maar als je bovenop die berg staat, ik ben er bovenop geweest, je kan er niet zomaar komen, er zijn geen wegen naartoe. Je moet met jeeps een paar dagen door de woestijn rijden om daar te komen. En mensen die gewapend zijn moeten mee en zo. Maar als je daar naar komt en je staat bovenop die berg, dan zie je allemaal restjes van nederzettingen van mensen die rondom die berg ooit gelegerd hebben, ooit gewoond hebben. Want in de woestijn, ik weet niet wie van u wel eens op Masada is geweest, ja? Nou, dan weet u ook, als u boven op Masada staat, dan zie je de legerkampen van de Romeinen die nog liggen. Ja toch? Of ze net weggegaan zijn, dat is 2000 jaar geleden zijn die daar vertrokken, ja? En je ziet nog precies waar ze gelegen. Je kan precies zien waar de hoofdmannen zelf gezeten hebben, ja? Omdat in de woestijn regent het amper. Dus als het waar zou zijn, als de Bijbel echt waar is, dan moeten er in de woestijn sporen zijn van een volk wat in de woestijn geleefd heeft. Waarom niet? Dat is wel een domme opmerking of niet? Nou, het bijzondere is van die berg, hij heet Har Karkom in het Hebreeuws, de krokusberg zou je kunnen noemen. De Karkom is de safraankrokus. Ja, weet je wel, waar ze die dure draadjes uithalen om safraan te maken. Als je daarop staat, zie je niet alleen dat. Rondom die berg zijn duizenden en tienduizenden rotstekeningen. Het bijzondere bij die rotstekeningen is dat je daar mensen ziet die in aanbidding zijn, maar ze aanbidden geen goden, geen beelden. Ze aanbidden niet de zon, maan en sterren, maar ze staan met hun handen omhoog in aanbidding. Dat is wel heel apart, ja? Wat je normaal niet vindt bij de rotstekeningen in de woestijn, vind je toch over het algemeen dat wezens of dingen worden aanbeden en worden vereerd. Nou, u weet dat de God van de Bijbel niet mag worden afgebeeld. Daar ziet u ook het verschil tussen een Rooms-Katholieke kerk en een synagoge bijvoorbeeld. U zult in een synagoge geen afbeeldingen van heiligen of van mensen of van God of dat soort dingen, van engelen, zult u daar terugzien, ja? Dat een verbod is. En wat je verder ziet, is als je die tekeningen ziet, een van die tekeningen, ik heb het zelf ook gezien, is een, dat ziet eruit als twee stenen tafelen en die zijn in tienen zijn ze verdeeld. Nou, ook dat is een hele indrukwekkende tekening als je dat ziet. Verder staat er aan de voet van die berg, staan een aantal stenen. 12 stenen zijn er overeind gezet aan de voet van de berg. Nou, we lezen in de Bijbel dat Mozes aan de voet van de berg 12 stenen heeft neergezet. Nou, als je al die dingen bij elkaar ziet, daarmee wil ik helemaal niet zeggen, dit moet dus de berg Sinaï zijn, ja. Maar de kans is wel 300% groter dan, 300% van nul kan ook nog niet, hè? Is nog niet. Maar de kans is wel een stuk groter dat dit mogelijk de berg is. En wat ik al zei, dit is een berg die juist niet zo hoog is, die niet zo geweldig en indrukwekkend is. God zoekt iets uit wat niet zo indrukwekkend is. Als hij dat zou doen, dan had hij de machtige Babyloniërs of een ander volk had hij uitgekozen. Maar dan had hij niet een paar kleine schaapherdertjes en mensen, een stammig volkje die voortdurend ruzie maken met elkaar, die had hij niet uitgekozen. Ja? Dan had hij mij ook niet uitgekozen. En misschien de meeste van u ook niet. Want het feit dat ik dit vertel, dat geeft ook hoop voor u. Ja? Want u bent misschien niet allemaal grote sterren en beroemdheden en weet ik veel wat. Maar God zoekt juist datgene uit wat mensen niet uit zouden hebben gekozen. Hij zoekt uit wat voor de wereld misschien dwaas is, om daarmee de wijze te beschamen. Want de hemelse wijsheid is anders dan de aardse wijsheid. En dat is een prachtige les om dat te zien. Maar wat ik hier ook mee wil zeggen, ook dat is heel erg belangrijk. Er zijn feiten genoeg die bevestigen dat het verhaal van de Exodus, dat het waar is. Dat het niet allemaal een sprookje is, dat het verzonnen is. Maar je zult je onderzoek moeten doen. En wat verder moeten kijken dan de dingen die je misschien zo allemaal hoort. Hoe komt het als sommige mensen zeggen, ja, de Israëlieten zijn nooit in Egypte geweest. Hoe komt het dan dat we in Egypte zoveel lijsten van namen vinden, allemaal typische Hebreeuwse namen, als de Hebreeën er nooit geweest zijn? Hoe komt het dat we zoveel Israëlieten vinden met typisch Hebreeuwse namen? Om maar een voorbeeld te noemen, Aaron. Ja? Dat betekent dienaar van On. On was een van de goden notabene van Egypte. Ja? Hoe komt hij aan een Egyptische naam? Als Hebreeër, als wie nooit in Egypte zou zijn geweest, begrijpt u dat? Hoe komt Mozes aan zijn naam? Mozes is gewoon Egyptisch voor zoon. Niet dat dat voor ons verhaal van belang is, daar zal ik misschien direct nog wat over zeggen, omdat de Bijbel een andere etymologie geeft. Maar we vinden allerlei namen die typisch Hebreeuws zijn of typisch Egyptisch zijn. Hoe komt dat als die volken nooit vermengd zouden zijn geweest met elkaar? Ja, maar zeggen mensen, je weet allerlei rare details in de Bijbel. Bijvoorbeeld een staat er dat het volk door de Schelfzee trok, of door de Rietzee. Jamsuf heet die in het Hebreeuws. En dan wordt er gezegd, ja, maar die zee, als die werkelijk bestaan heeft, dan hadden we die wel tegengekomen in de Egyptische annalen. Nou, ik vind dat een slecht bewijs. Als iets niet genoemd wordt, kan natuurlijk niet betekenen dat het niet bestaat. Maar een aantal jaar geleden hebben ze in Egypte een inscriptie ontdekt. En hebben ze voor het eerst die Jamsuf, de Rietzee, ook teruggevonden. En wat blijkt dus weer, dat niet de Bijbel onjuist is, maar het blijkt dat steeds de kritiek op de Bijbel, dat die onjuist is. En dat is heel belangrijk, om dat iedere keer te zien. Want u mag van mij aannemen, ik ben niet iemand die heel erg lichtgelovig is. En sommige mensen zeggen, ja, ik geloof de dingen omdat ik ze geloof. Nou, dan zeg ik heel eerlijk, dat vind ik dwaas. Mijn geloof is gebaseerd op feiten. Ik geloof de dingen niet omdat ze zomaar geloof, maar mijn geloof is gebaseerd op twee dingen. Ten eerste, dat er mensen zijn geweest die de dingen voor ons hebben opgeschreven, die onderzoek gedaan hebben en die dat op een manier beschrijven dat als ze het verzonnen hadden, hadden ze het anders gedaan. Om maar één voorbeeld te noemen, ik heb straks wat over vrouwen gezegd. Als het verhaal van de opstanding van de Heer Jezus was verzonnen, dan hadden ze nooit verteld dat de eerste getuigen van zijn opstanding vrouwen waren. Waarom niet? Omdat in die tijd in het Midden-Oosten een vrouw een onbetrouwbare getuige was. Vrouwen mochten ook niet getuigen in een rechtszaak. Ja? Alleen mannen waren waardevolle getuigen. Met andere woorden, als de Bijbelschrijver dit verhaal had verzonnen, dan had hij gezegd dat er bepaalde mannen waren geweest die als eerste getuigen waren geweest, dan had het geloofwaardig geweest. Ja? Juist hieruit blijkt dat de schrijver iets vertelt wat er gebeurd is. Wat we verder zien is, als de Heer Jezus niet werkelijk had geleefd, als dit allemaal niet werkelijk is gebeurd, dan houdt dat in dat bepaalde geschiedschrijvers, zoals Josephus Flavius en anderen, alles uit hun duim moeten hebben gezogen. Maar de meeste dingen die u op school geleerd hebt, komen ook bij oude geschiedschrijvers van. Waarom zouden het een dan wel geloven en het ander niet? Ik heb op school vroeger geleerd dat de Batavieren en zo naar Nederland kwamen. Ja? Heb je dat ook nog geleerd? Ja? En dan hoor je later dat het helemaal niet waar was en dat het heel anders was. Nee, nou, dat is wat. Moeten we dat allemaal leren op de lagere school? Ja, dan, maar het gekke is, als je iets vertelt over de algemene geschiedenis en het gaat niet over God, het gaat niet over Jezus, heeft niemand er problemen mee of het een historisch feit is of niet. Maar zo gauw het met de God van Israël te maken heeft, dan zeggen mensen, ja, we weten niet of dat allemaal wel waar is. U mag van mij aannemen dat we nergens zoveel geschriften en bewijzen van hebben dan juist de boodschap van de Bijbel. En zelfs de vijanden van de Heer Jezus, en ik vind dat juist een heel sterk bewijs, ik heb zelf veel studie gemaakt van bronnen van de Farizeeën. Want de Farizeeën hebben heel veel boeken geschreven. Ja? En zelfs de Farizeeën waarschuwen mensen voor Jezus en waarschuwen mensen voor volgelingen van Jezus. Sommigen worden bij naam genoemd, zoals Matthäus. Dacht u dat als Jezus niet bestaan had, dat Farizeeën dan zouden waarschuwen voor mensen als Matthäus? En dat Jezus genoemd wordt, de zoon van een hoer, want zo wordt hij beschreven in de geschriften van de Farizeeën. Aan de ene kant is het natuurlijk verschrikkelijk, maar aan de andere kant laat het zien dat er iets met de geboorte aan de hand moet zijn. Begrijpt u dat? En ik vind het eigenlijk heel mooi, dat zij een probleem hebben, ja. En we lezen heel veel achtergronden, we lezen, ik weet niet of ik het hier al genoemd heb, dat Maria bijvoorbeeld kapster was van beroep. Had ik het verteld of niet? Nee. Dus je hoort nog dingen die je niet eens wist.
We lezen ook over andere mensen. Nicodemus komen we tegen. Nicodemus had bijvoorbeeld een dochter, wist u dat? En Nicodemus en zijn dochter zijn niet omgekomen bij de vernietiging van Jeruzalem in het jaar 70. Dat soort dingen weten we allemaal. We weten wie Hillel was, de grootvader van de leermeester van Paulus, Gamaliel. Ja? Maar we lezen ook dat bijvoorbeeld de volgelingen van de Heer Jezus, dat die wonderen deden in zijn naam. En er wordt dan een verhaal verteld, er was een man die had een brok in zijn keel. En ze kon het er niet uitkrijgen en hij dreigde te stikken. En toen kwam er iemand langs, een gelovige, en die fluisterde de naam van Jezus. En op dat moment kwam zijn keel vrij. En wat zeggen de fariseeën erover? Hij had beter kunnen sterven. Maar ondertussen, want waarom zeggen ze dat? Want ja, want ze volgen die Jezus. Begrijpt u dat? Maar ondertussen begrijpen ze ook wonderen die gebeuren in de naam van Jezus. En zij zijn er meer wonderen. Ja? En daarom zeg ik altijd, er is niemand, als hij eerlijk is, er heeft niemand een excuus. Want er is behalve deze dingen is er nog iets anders. En dat is namelijk dat je een ontmoeting kunt hebben met deze God van de Bijbel, met deze Jezus. En deze twee dingen bij elkaar, de Bijbel zegt zelf, een zaak staat vast of er twee getuigen zijn. Nou, zo hebben we twee getuigen. We hebben wat je zou kunnen noemen de historische getuigen, die we in de schrift vinden en die we in alles wat daar omheen is terugvinden, in de archeologie enzovoort. Maar de tweede getuige, de tweede poot, ja, is dat je een persoonlijke ontmoeting kunt hebben. En dat is door Jezus gewoon aan te spreken en door te zeggen, ik wil u leren kennen. En je ziet dat steeds meer mensen dat ook gewoon doen, dat ze God uitdagen. En dan zie je, als je daar werkelijk eerlijk in bent, ja, dat er iets gebeurt in je leven en dat je die God van de Bijbel gaat ontmoeten. En dat is de reden waarom ik hier sta. Om die twee redenen. Of mijn geloof gebaseerd is op wijs, op feiten. En niet op een of ander vaag verhaal. Zo dom ben ik niet om dat allemaal te geloven. En ik onderzoek nog steeds de dingen. Want er wordt ook door christenen soms heel veel onzin verteld. Ja? Maar het tweede is dat ik een persoonlijke ontmoeting gehad heb met deze Heer. En dat heeft mijn leven veranderd. Dat heeft het leven van Paulus ook veranderd. Een van mijn vrienden in Israël, zij stond gewoon bij een bushalte in Jeruzalem. En net als Paulus hier Jezus zag, verscheen de Heer Jezus ook aan haar. En zo ken ik veel meer mensen die dit soort dingen hebben meegemaakt. Gisteren een gesprek met een Joodse man. En die heeft Jezus eigenlijk leren kennen door het geslachtregister te lezen in Matthäus, hoofdstuk 1. Ja? En orthodoxe man. En denk ik, dat zijn de dingen die gebeuren. Maar we moeten wel een keuze maken. We moeten deze dingen onderzoeken. En we moeten ons hart openen voor de God van de Bijbel. En ik hoop dat u dat ook wil doen. Want we hebben een boodschap voor deze wereld. Dus het is fijn dat we hier met zoveel mensen bij elkaar zitten. Maar wat doen we er allemaal mee? Wat doen we er allemaal mee? Ik geloof dat we zo ontzettend rijk zijn en dat we dat niet beseffen. De Heer Jezus heeft gezegd, jullie mogen nu al de krachten van het komende koninkrijk al smaken. Je mag het deel van hebben als leren bidden, uw koninkrijk komen. En als ik zo rondom me heen kijk en zie al die mensen die zeggen dat ze in Jezus geloven, als ik kijk hoe ze leven en hoe ze hun leven inrichten, dan begrijp ik daar niets van. De Heer Jezus zegt, jullie moeten zijn als mensen die hun bruidegom verwachten. Nou, als je gaat huwen, volgens mij bereid je daarop voor, of niet? Daar richt je leven toch naar in, of niet? Of is het zo van, oh ja, nou, ik heb er eigenlijk geen tijd voor de bruiloft. Nou ja, ik zal een keer, ik leen wel een keer een trouwjurk of zo, ja? He? Gaat dat zo, ja? Of kom ik van de maan? Begrijpt u wat ik bedoel? En dan zeggen mensen, ja, ik geloof in de Bijbel, ik geloof in Jezus. Maar wat is daarvan zichtbaar in je leven? Staat het in brand van hem? Of niet? Want ik geloof als je die ontmoeting met hem gehad hebt, dat je nooit meer dezelfde bent. Ja? En ik hoop dat deze God die mij zo in brand gezet heeft, ook u in brand zet. Ja? En daarin, Paulus die gaat heel ver. Die zegt, je moet mij navolgen. Dat is wat? Maar hij zegt er wat achter, hè? Volg mij na, zoals ik Christus navolg. En ik zou u willen vragen, alsjeblieft, ga mij niet achterna lopen. Ja? Maar je mag één ding wel nadoen. En dat is mij volgen zoals ik Jezus navolg. En dat ik in brand sta voor hem en mijn gebed is dat het met u ook gebeurt. Vader, ik wil het ook vragen dat we hier zijn vanavond. Zet ons hart in brand. En neem de bedekking die er bij sommigen van ons is, neem het weg. Ik wil u bidden dat we gaan beseffen hoe laat het is op uw klok. Maar we ook gaan beseffen hoe rijk we zijn. We gaan beseffen wat u ons gegeven hebt, uw woord, wat vol van leven is. En dat u ons bekrachtigt met de Heilige Geest. Om ook de dingen te ervaren die beschreven staan in uw woord. Omdat het niet een oud historisch verhaal is, maar iets actueels is. En ik wil u bidden dat we die actualiteit mogen gaan zien in ons eigen leven. En dat er uitwerking mag gaan hebben voor de mensen rondom ons heen. In Jezus' naam vraag ik dat. Amen. Nou, we gaan, dat is alleen nog maar weer de inleiding, maar ik kan geloof het anders dan ik gepland was te zeggen. We gaan in vers 3 kijken, Exodus 2 vers 3. En dan, ik weet niet of we dat kerst al gelezen hebben, als hij geboren is en als hij tof was, dat hebben we in ieder geval gelezen. Toen ze hem niet langer kon verbergen, nam ze voor hem een, staat er in het Hebreeuws, zou je kunnen zeggen, een biezenarkje. Ja, hebben we dat al gelezen vorige keer, of niet? Ja. Dat woord ark, wat hier staat, is hetzelfde woord als wat er staat bij de ark van Noach. Dus de Bijbel legt hier een link naar de ark van Noach. Dat woord ark, ark is eigenlijk geen Nederlands woord, het is in onze taal terechtgekomen vanuit de Latijnse Bijbel. Ark, arca is gewoon kist. Ja, dat betekent helemaal niet boot. Dat betekent in die zin ook niet mandje. Maar het betekent gewoon een kistje. Ja? En die kist van Noach, die was heel erg groot. De Bijbel geeft de mate daarbij. En alle dieren die geleefd hebben op aarde, inclusief de dinosauriërs, natuurlijk niet volgroeiden. Want u weet, reptielen blijven een hele leven groeien. Maar het paste allemaal in de ark. Dat is meer dan eens door geleerden uitgerekend. Ja, dus dat was. En wat ook interessant is, is dat de maten van die ark, dat het maten zijn die ook gebruikt worden voor grote containerschepen of dat soort dingen. Ja, dat is heel stabiel. Maar waar het mij om gaat, is niet zozeer die boot, of hoe je het maar noemen wil. Die tekeningen zijn daarom ook fout, want het is geen boot. Een kist is dus helemaal overgeleverd aan, of aan de elementen, of aan God, kun je zeggen. Ja? Kun je niet zelf besturen, een kist. Een boot wel, maar de ark was geen boot. Maar dat woord ark betekent ook nog iets anders. Dat Hebreeuwse woord, teva, betekent ook woord. Een woord wat iemand spreekt. Dus met andere woorden, Noach en zijn gezin zijn gered in het woord. Met hoeveel personen zaten ze trouwens daarin, weet u dat nog? Met z'n achten. En waar is acht het getal van in de Bijbel? Weet u dat nog? Heb ik vast al wel iets over gezegd de eerste keer. Waar was zes het getal van? Van de mens. Ja, dat weten we allemaal. Ja? Waar is zeven het getal van? Van het verbond. Ja? Dat is de grens, de volheid die je op aarde kunt bereiken. Acht ligt daar dus buiten. Ja? Acht is de vernieuwing. Acht is de ontmoeting van het hemelse en het aarde. En acht is het getal van de Messias. Het duurt ook acht dagen om koosjere olie te maken voor de zalving. Ja? En je ziet ook altijd dat, bijvoorbeeld bij de inwijding van de tempel, dan zie je, er zijn zeven dagen voorbereiding en de achtste dag dan daalt de wolle van Adonai, daalt hij neer en de heerlijkheid vult de tempel, zodat de priesters niet eens konden staan om dienst te doen. Acht is het getal dat hij die zalving van Gods geest komt. En iemand die gezalfd is met Gods geest, die noemen we Messias, of in het Grieks Christus, Christos. Ja? Dus acht is een heel belangrijk getal. En het is dus ook niet toevallig dat ze met z'n achten in het woord zitten. En dan moest hij ook nog weer ingesmeerd worden met een speciaal woord pek, ja, keur. Ik weet niet hoe Bijbelvertalingen het allemaal vertalen, maakt ook niet zo uit. Maar in het Hebreeuws is het een heel interessant woord. Want dat is hetzelfde woord als het Hebreeuws woord voor verzoening. Dus je hebt het woord en je hebt de verzoening. Je hebt het water. Je hebt het getal van de Messias. En dan de mate van de ark. Vorige keer hebt u zo'n Hebreeuws alfabet gehad. Ik weet niet of u het nog bij u hebt. Ik zal nog even de getalswaarde laten zien van woorden. Mag ik die even ziet hier Hebreeuwse letters staan. Bijvoorbeeld hier ziet hijsje. Nou, de getalswaarde van het hijsje is 5. Ja? Het hijsje was vroeger het 5 cijferstuk. Dus ieder Hebreeuwse letter is tegen een getal. Een joetje, nou dat weten we allemaal, hè, is 10 in het Hebreeuws. Het Griekse alfabet heb je dat ook. Een delta bijvoorbeeld is een 4 in het Grieks. Ja? Dus zowel in het Grieks als in het Hebreeuws is iedere letter is een getal. Maar ieder getal kun je dus ook met een letter weergeven. Als je nu de maten van de ark neemt, de ark van Noach. Want die maten worden genoemd in de Bijbel. En je zet die maten om in letters, dan krijg je het Hebreeuwse woord lashon. En lashon is Hebreeuws voor taal of voor tong. Dus je hebt het woord en je hebt de tong. Trouwens, waar waren tongen een teken van? En talen een teken van? Van de Heilige Geest. Je mag van mij aannemen, de Bijbel staat consequent in, dat woord en geest altijd samengaan. En mensen proberen dat, ook in allerlei kerken en groepen, proberen dat te scheiden. Sommigen zeggen, oh, we willen alleen maar met het woord bezig zijn. Ja? En anderen zijn alleen maar met de Heilige Geest bezig en het woord wordt vergeten. Woord en geest gaan samen en kunnen niet bestaan los van elkaar. En zijn een onderdeel van het verlossingsplan van God. Ja? En daar hoort water hoort daar ook bij. Daarom dat, je vindt dat ook in de oude doopformulieren, ook in de Romeinse kerk nog, ja, dat... in het doopformulier dat daar het gebed om de Heilige Geest is. Waarom? Omdat ze heel goed begrepen hebben dat water en geest bij elkaar horen. Want waar zien we de Heilige Geest voor het eerst? In Genesis. En waar is de Geest God? Boven het water. Ja? Water en geest horen bij elkaar. Ik begrijp niet dat in zoveel kerken en gemeentes dat allemaal losgekoppeld hebben, of dat er in sommige kringen wordt niet eens meer over de Heilige Geest gepraat. Waar is Salomo tot koning gezalfd, weet u dat toevallig ook? Er staat in het Hebreeuws op de Kihon. De Kihon is een van de vier paradijsrivieren. Dus een beek die ontspringt in de berg Sion, in Jeruzalem. En hij is in het water gezalfd tot koning. Water en geest, water en zalving horen bij elkaar. Wanneer ontvangt de Heer Jezus de Heilige Geest? Wij zijn doof. Hij komt uit het water en dan daalt de Heilige Geest die een duif die op hem neerdaalt. Maar in de gedaante van een duif komt de geest omheen. Water en geest horen bij elkaar. Ja? In mijn thuisgemeente in Haarlem, daar bidden wij ook altijd bij de waterdoop. Bidden wij ook voor die vervulling met de Heilige Geest. Voor dat ontvangen van de Heilige Geest. Want wij geloven dat wat God samengevoegd heeft, dat de mens dat niet moet scheiden. Ja? En ik denk zo belangrijk is, als we de zegen van God in onze kerk en gemeente willen ervaren, dat we weer teruggaan naar de dingen die de Bijbel ons van Genesis 1 nog aangeleerd heeft. Want in die zin is dat niet iets nieuws vanuit het Nieuwe Testament. En steeds is die boodschap daar. Steeds is ook de boodschap daar dat je alleen in het woord gered kunt worden. Ook Mozes is gered in het woord. Ziet u dat? En dan is het zo mooi als je Johannes 1 gaat lezen, want Johannes die schrijft van ja, in het begin was het woord. Maar het woord is vlees geworden, het is onder ons komen wonen. En wie legt hij uit, is dat woord uiteindelijk? Is Jezus. De Bijbel laat zien van het begin af aan dat er geen ontsnappingsclausule is, om het zo maar te zeggen. Maar alleen in de Messias kun je gered worden. En dat is een boodschap die in dat Eerste Testament al aanwezig is. En dan zult u zeggen, nou ja, is dat voor ons belangrijk? Laat ik het zo zeggen, in de eerste plaats, in de eerste 4 eeuwen van onze jaartelling, was er helemaal geen Nieuw Testament. De Bijbel waaruit gepredikt werd, ja, er waren wat brieven die rondgingen, maar een Bijbel zoals wij die kennen, als een geheel, was nog helemaal niet samengesteld. Er werd nog voortdurend over vergaderd en was men het ook hevig over oneens, wat er alles niet in moest komen. Ja. Maar al die eeuwen daarvoor, is dat... eerste deel van de Bijbel, het Eerste Testament, wat we in het Hebreeuws de nacht noemen, al gebruikt om deze boodschap te vertellen. Verder, als ik een gesprek heb met Joodse mensen, dan is het vaak moeilijk als je aankomt met het Nieuwe Testament. Omdat het toch heel vaak gebracht is, dat is het boek van de christenen. En het is eigenlijk een verboden boek. Net als dat sommige hoofdstukken verboden zijn in Daniël bijvoorbeeld, Daniël 8, Jesaja 53. Dat worden verboden hoofdstukken genoemd. Als je gaat studeren in een yeshiva... in een school waar je bijvoorbeeld rabbijn kunt worden in Israël en je gaat vragen stellen over deze hoofdstukken, dan denk je kans dat je eruit gooien.
Dat is eigenlijk een reactie op 2000 jaar christendom. Want dat is wel wat daarachter zit. Maar het is heel belangrijk om te gaan beseffen dat we die boodschap van het heil. En dat er een weg is om tot God te komen. Dat er een middelaar is. En dat er maar één middelaar is. Die boodschap vinden we al in dat eerste testament. Ja? Alleen, het was verborgen. En je kunt het alleen maar begrijpen als je die ontmoeting met die verlosser gehad hebt. Want Paulus zegt dat mensen een bedekking hebben, dat geldt ook voor Israël. En wat zegt hij telkens wanneer een Jood Jezus aanneemt, wordt de bedekking weggenomen. Dan vind ik zo dwaas dat ik kom christenen tegen die zeggen, ja, je moet Joden het evangelie niet vertellen, want die kunnen het niet aannemen, want die hebben een bedekking. Dan denk je, heb je niet goed gelezen wat Paulus zegt. Die zegt juist, die bedekking wordt weggenomen wanneer je Jezus aanneemt. Dat is nou juist het hele punt. En weet u wat mij ook altijd opvalt? Christenen kennen allemaal die tekst over de bedekking die Joden zouden hebben. Maar dat is helemaal niet zo bijzonder. In Jesaja 25 staat dat alle volken een bedekking hebben. Maar die tekst kennen de meeste mensen niet. Ja? Wie kende die tekst uit Jesaja 25? Mag ik het eens zien? Dat is een minderheid. Ja? Misschien 7-8 handen. En denk ik, waarom wordt dat nooit verteld? Want de Bijbel zegt heel duidelijk, alle volken hebben een bedekking. Dus Israël ook. En waar wordt die bedekking weggenomen, staat er in Jesaja 25? Op die berg. Op die berg Sion, die zo belangrijk is. Die berg waar God tegen Abraham gezegd heeft, die berg heet ook Moria. Ik ga zelf op deze plek in een offer voorzien. En in Joodse denken staat het verhaal van Abraham en het offer van Isaac centraal. Bij alle belangrijke gebeurtenissen in je leven en bij alle belangrijke feestdagen komt, we noemen het Akedat Yitzchak, de binding van Isaac, komt naar voren. En dan denk ik, de Joden hebben het beter begrepen dan de meeste christenen. En ik denk dat tijd wordt, en daar zijn ook deze avonden voor, om van elkaar te leren. Ja? Want de kerk heeft 2000 jaar lang gedacht van, wij gaan zelf het wiel uitvinden. Toen in de 4e eeuw het concilie samenkwam in Nicea, toen ze wilden alle leiders, alle kerkelijke leiders daarvoor uitnodigen, maar ze hadden één groep vergeten. En dat waren namelijk de Joodse gelovigen, de Joodse leiders. En je ziet dat vanaf die dag de kerk de verkeerde kant is opgegaan. Want vanaf die dag werd het verboden voor Joden om bijvoorbeeld nog, en dat geldt dus ook voor Joodse gelovigen in de Messias Jezus, het werd verboden om nog de Sabbat te houden. Het werd verboden om nog de Torah te bestuderen. En dat soort dingen kom ik nog in allerlei kerken en kringen tegen. Dat mensen zeggen, ja, het Oude Testament is niet voor ons. Dat denk ik verschrikkelijk. Ten eerste al dat we het Oude Testament zeggen. En dan ten tweede dat we denken, dat is niet voor ons. En het is zo belangrijk dat we Gods woord weer gaan leren kennen en gaan zien dat het één geheel is wat hij ons gegeven heeft. Als je dat eerste testament weggooit, dan gooi je het hele profetisch woord weg. Want 1/3 van het eerste testament is pure profetie. En vele van die profetieën zijn nog niet eens vervuld. Hoe kunnen we dan de dingen weten voor de toekomst? Hoe kunnen we Gods plan bekijken als we de profetie opzij zetten? Nee, dat is niet meer voor ons. Of denkt u dat een deel van die profetieën, want niet alles is vervuld, dat het vervallen is? God zich misschien vergist heeft, denkt u dat? Ik geloof dat in ieder geval niet. Ik geloof dat hij ons iets heel waardevols gegeven heeft. En ik geloof ook dat juist in de tijd waarin we nu leven, en wat er nu politiek aan het gebeuren is in de wereld, dat het heel erg relevant wordt, dat we deze dingen gaan bestuderen, en dat we ervoor gaan bidden, en gaan vragen, hoe mag ik betrokken raken in de profetie? Ik zie de spanningen die er nu zijn met Irak. Ik weet niet of ik het gezegd heb. Ik was in december in Israël. En er werd ons al verteld dat 27 februari die oorlog zou beginnen. Nou, of het waar is of niet, weet ik niet. Maar in ieder geval, in Israël bereidt men zich daarop voor. Alles lijkt erop dat die oorlog er echt wel komt. Laten we heel eerlijk zijn. Niemand zit op een oorlog te wachten. Maar... Het ziet er toch wel naar uit dat Amerika vast besloten is om dat door te drukken. Maar een van de vragen is, waarom? Wat zit daar allemaal achter? Ik hoorde pas op de Duitse televisie een aantal geleerden met elkaar praten. Er waren staatslieden bij en allerlei andere mensen. En een van hen vertelde iets wat ik toch wel heel interessant vond en hier toch wel wil noemen. Zij zeiden van, Er moet ingegrepen worden in het Midden-Oosten. En we moeten zorgen dat de olie vrij naar buiten kan blijven komen. Waarom? Omdat anders de eerstvolgende oorlog die we krijgen een oorlog met China is. En ik vond dat zo frappant om dat te horen. Want de Bijbel vertelt ons dat er een volk een leger op de been zal brengen van 200 miljoen man. Een volk uit het oosten. En dat naar het Midden-Oosten toe zal komen. Hij vraagt zo. Is het achterin niet te horen? Ik vind deze microfoon, ja. Nou. Doen we deze af. Nou, heb je achterin helemaal niks gehoord of wel?
Ja.
Oh, dat wel. Oh. Ja, dat moet u bandje bestellen. Ja. Als daar wat op staat, maar ja.
Oké. Okay.
Komt, ik beweeg te veel, hè? Praat met mijn handen. Nou, maar in de Bijbel lezen we dat er een leger op de been gebracht zal worden van 200 miljoen man, wat vanuit het oosten komt. En veel mensen denken toch dat het China is. En ik weet niet of ik het hier genoemd heb, maar ik heb in zo rond 1985 in Haarlem in de krant stond een klein artikeltje en daar stond in: China is nu in staat om een leger van 200 miljoen man op de been te brengen. En ik vond dat heel frappant. Maar ik heb me altijd afgevraagd, ook als je de Bijbel leest, van wat zou een land als China in het Midden-Oosten moeten doen? Wat hebben ze daar te zoeken? Heb ik me altijd afgevraagd. Maar nu hoor ik deze mensen op de radio vertellen dat ze afhankelijk zijn van de olie in het Midden-Oosten. En dat ze er alle belang bij hebben dat die prijzen laag blijven en dat de olie blijft vloeien. Want als dat niet gebeurt, dan komt het tot een grote wereldoorlog. En ik moet zeggen, dat heb ik verder in het nieuws helemaal niet gehoord, dit verhaal. Dus ik vond dit heel frappant om dit te horen. Waarom? Omdat dit dingen zijn die ik herken vanuit de Bijbel. En het zou best eens kunnen, ik wil daar heel voorzichtig in zijn, want er wordt zoveel gespeculeerd. Maar het zou best kunnen zijn dat sommige dingen veel verder al zijn dan heel veel mensen beseffen. En daarom, ik wil niemand bang maken ofzo, dat is niet de bedoeling van deze avond, maar het is wel belangrijk dat we wakker worden. Dat is wat anders. En juist een boek als Openbaring, wat ook een van de profetische boeken is, wat niet te begrijpen is zonder de Exodus, niet te begrijpen is zonder Daniel, zonder Ezechiël. Als je dat gaat lezen, dan zie je dat de nadruk daar niet ligt op alle nare dingen die gebeuren in de wereld, want mensen maken elkaar er soms bang mee. Iedereen heeft het dan maar over die valse Messias die komt en die verdrukking. Nou, hoe lang duurt die verdrukking? 3,5 jaar. Eerst 3,5 jaar wereldvrede, dan 3,5 jaar verdrukking. Ja? En dan komt daarna een periode van 1000 jaar vrede op aarde. Zelfs de dieren zullen weer onder de heerschappij, zoals het bedoeld was, teruggebracht worden. Daar hoor ik nooit iemand over praten. Denk ik, waarom benadrukken we dat negatieve? U moet Openbaring eens gaan lezen en dan zie je dat er gesproken wordt over de oordelen. En dan zie je daarna dat er opeens een blik gegeven wordt in de hemel. Dan zie je dat er een en al aanbidding is. Waarom is het boek Openbaring geschreven? Om mensen te vertroosten. Om mensen eerlijk te vertellen de dingen die gebeuren. Want als je het niet zou weten, dan zou je schrikken en zou je geloof verliezen. Maar God vertelt de dingen dat als ze gebeuren, dat we ze herkennen. Maar hij vertelt ook dat dat niet het einde is. Hij vertelt dat aan alle dingen een eind is, dat er een grens is. En dat zien we al hier in dat verhaal van de Exodus. Als Mozes op gaat treden, als we dat gaan zien, dan wordt het niet beter. Het wordt alleen maar erger. Kent u dat ook? Dan ga je ergens voor bidden en denk je, nou, ik zal mij nooit meer bidden, want het wordt alleen maar erger. Mag ik u een goede raad geven? Als je ergens voor bidt en het wordt erger, dan heb je raad geschoten. Ik zeg altijd beter dat het erger wordt dan dat er niets gebeurt. Het maakt een reactie los. Je wordt iets of iemand wakker. En dat zie je in het boek Exodus ook. En dan zie je dat Mozes doorgaat. Hij moet een aantal keren terug naar Farao. En we weten dat na de 10e oordeel, dat er dan een doorbraak komt. Want God heeft een maat gesteld. Hij heeft een grens gesteld.
Er wordt in Openbaringen en Daniel precies verteld hoe lang bepaalde perioden zullen duren. 42 maanden of zoveel dagen of zoveel jaren. Het wordt ons verteld, zodat als die periode aanbreekt, dat we weten, dit is niet het einde. Nee, er is iets achter. En om één voorbeeld, even kijken hier, hè. Ja. Als je, het past er allemaal niet op, maar je kunt misschien wel zien. Als je de oordelen uit Egypte allemaal hebt, dan eindigt het bij de dood van de eerstgeborene. En daarna vindt er een maaltijd plaats. De zedermaaltijd. Die paasmaaltijd, het paasga. Daarvoor is trouwens nog een heel belangrijk lied. Dat is het lied van Mozes, wat gezongen wordt. Ja? Vreemd, hè? Mozes heeft het toch al gezongen? Waarom staat het in het Hebreeuws nou in de toekomende tijd? Nou u. Precies. In Openbaring 15. Dit lied staat in Exodus 15. Dat kun je makkelijk onthouden. In Openbaring 15 komt het lied van Mozes weer tegen. En dan zien we dat in de hemel het lied van Mozes gezongen wordt met nog een ander lied. En dat, welk lied is dat? Het lied van het Lam. En wat zie je dan gebeuren als dat gezongen wordt? Als de gemeente God gaat leren wat...